Welkom bij Radio Maria. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Zeer hartelijk welkom, beste luisteraars, op onze Bedevaart met Maria. We gaan vandaag terug enkele bezoeken brengen op de plaatsen of bij wie Maria, als het ware, een bezoekje bracht. En voor de eerste halte van vandaag bezoeken we, zoals het genoemd wordt, het Iberische Schiereiland, dus de landen Spanje en Portugal. Van het Iberische Schiereiland is geweten dat in de 8e eeuw voor Christus Keltische stammen uit Centraal-Europa binnenvielen. In de 4e eeuw voor Christus ontstonden aan de kusten nederzettingen gesticht door Grieken en Carthagers. In 207 voor Christus vielen de Romeinen er binnen en werd het ganse Schiereiland stilaan een deel van het Romeinse Rijk, Hispania genaamd. Het omvatte Portugal en een deel van Spanje. In de 5e eeuw na Christus vielen Germaanse stammen binnen die stand hielden tot de aanvang van de 8e eeuw. Toen scheepten uit Marokko de islamitische Moren aan land en bezetten het grote Schiereiland, uitgenomen een stukje noorden van Spanje. En het is dan pas in 1249 dat de christelijke troepen een einde maakten aan deze islamitische bezetting in het Portugese gedeelte. In Spanje was dit pas in 1280, uitgenomen het Emiraat Granada, die als laatste deel vrijkwam in 1492. Na de overwinning op de Moren werd Lissabon de hoofdstad van het Koninkrijk Portugal in 1255. In Portugal heerste het huis van Bourgondië onder koning Alfons III, die in 1279 werd opgevolgd door zijn oudste zoon Dionysius. In Spanje waren er verschillende koninkrijken en soms liep dat door elkaar, door veroveringen en huwelijken. Pas in 1469 kan je spreken van een verenigd Spanje. Een belangrijk koninkrijk bevond zich in het oosten van Spanje, het Koninkrijk Aragon. Op het einde van deze 13e eeuw was Peter de derde, de grote, er koning. Hij was een van de grootste middeleeuwse Aragonese vorsten. Hij was gehuwd met Constance, dochter van Manfred, koning van Sicilië. In de Spaanse stad Zaragoza werd hun dochter Elisabeth geboren op 4 januari 1271. Ze kreeg trouwens de naam van haar oud-tante, de heilige Elisabeth van Hongarije. Van jongs af aan was prinses Elisabeth veel bezig met gelovige praktijken, zoals gebed en versterving. Ze was, zoals vermeld, mooi en beminnelijk. Reeds op 11-jarige leeftijd in 1282 werd er beslist haar uit te huwelijken aan de koning van Portugal, Dionysius. Zijn bijnaam was O Lavrador, of de boer, of ook de dichter, O Rei Poeta. 8 jaar later beviel Elisabeth van 2 kinderen, Constance en Alfons, de latere koning van Portugal. Ze had het zeker niet gemakkelijk. Haar man stond bekend als gewelddadig, ontrouw en met weinig principes. Zo liepen er van hem enkele buitenechtelijke kinderen rond. Toch bleef Elisabeth een voorbeeld van nederigheid, toch trouw aan haar echtgenoot en trouw aan haar taak als moeder, en zo hield zij zich niet alleen bezig met de opvoeding van haar eigen twee kinderen, maar ook van deze buitenechtelijke kinderen. Nooit kwam er een klacht over haar lippen, jegens de talrijke maîtresses van haar man, die aan het hof gedurig voor een sfeer van stiekemdoenerij en jaloezie zorgden. Via liefdadigheidsinstellingen hield ze zich actief bezig met de hulp aan zieken en armen en richtte daartoe gratis scholen, weeshuizen en ziekenhuizen op. Ook kloosters liet zij bouwen. Zij ijverde al zoveel voor de verbreiding van een christelijke geest en cultuur. Ook is bekend dat zij elke dag de heilige mis bijwoonde. Maar toch, ondanks zijn ruwe karakter, kon de koning van tijd toch wat bewondering opbrengen voor haar werk en liet hij later toch toe dat projecten werden gesteund uit de staatskas. Elisabeth van Aragon, of ook genaamd van Portugal, was een voorbeeldige koningin. Maar ook op politiek gebied speelde ze een actieve rol naast haar man. Zo nam ze deel aan onderhandelingen zoals bij een conflict in Spanje tussen de koningen van Castilië en Aragon. Zelfs was ze bemiddelaarster in een dreigende burgeroorlog tussen haar man en haar zoon Alfons, waarbij ze erin slaagde een ware oorlog tussen beiden te verhinderen. Zoon Alfons beschuldigde zijn vader de koning ervan een buitenechtelijke zoon te bevoordeligen. Maar het kostte haar steeds veel inzet en lijden. Achterbakse vertrouwelingen van de koning deden hem geloven dat zijn vrouw Elisabeth onder één hoedje speelde met haar zoon Alfons als een soort complot tegen de koning. En om van alle gezeur en twijfel af te zijn, liet de koning zijn vrouw verbannen naar een ver afgelegen burcht. Dat maakte dat Elisabeth zich nog meer toelegde op boete en gebed. En uiteindelijk werden haar gebeden verhoord. Vader en zoon verzoenden zich met elkaar. Daardoor kon zij weer op het paleis terugkeren. Na het overlijden van haar man, koning Dionysius, op 6 januari 1325, besteedde koningin Elisabeth van Portugal de erfenis aan nog meer nieuwe vestigingen van christelijke deugd en naasteliefde. En tenslotte trok ze zich terug in het Clarissenklooster te Coimbra, dat ze zelf had gesticht als lid van de derde orde van Sint Franciscus. En de rest van haar leven wijdde ze volop aan de zorg voor zieken en armen. Zo leidde ze de kinderen van arme edelen op, was ze weldoenster van ziekenhuizen en vele religieuze projecten. In 1336 werd Elisabeth nogmaals ingeschakeld als vredestichtster in het conflict tussen haar zoon koning Alfons de Vierde en koning Alfons de Elfde van Castilië. Nadat ze ook deze keer geslaagd was om vrede te sluiten, werd ze snel ernstig ziek. De inspanningen hadden te veel van haar krachten benomen. Elisabeth van Portugal overleed begin juli 1336 in het kasteel van Estremoz. Ze werd bijgezet in het Clarissenklooster van Coimbra. In 1526 werd zij zalig verklaard en op 25 mei 1625 door paus Urbanus de VIII heilig verklaard. Haar naamdag valt op 4 juli.
Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria das praças e mãos, ressurges tão bela a cada manhã, trazendo esperança, mostrando horizontes aos filhos que buscam construir o amanhã. De braços abertos, abraços de fãs, és mãe protetora, verdade e razão. Santa Maria, receba este canto de todos que amam teu jeito, teu chão. Santa Maria, nas asas do vento, viaja nos versos da nossa canção. Seara do hoje, nos rastros do tempo, estrada de sonho, de fé e oração. Nas curvas do mundo, nos sirva de guia, não deixe teus filhos andarem a sós. És ponte de vida, de paz e alegria, és luz no caminho de todos nós. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria de todos nós. Na magia dos anos, o canto e a rima, na senda dos dias, ternura e paixão. Santa Maria, senhora menina, feliz de quem mora em teu coração. Nos trilhos da vida, no novo e no antigo, tua história ecoa numa só voz, na voz de um povo que canta contigo. Pois Santa Maria somos todos nós. Santa Maria, nas asas do vento, viaja nos versos da nossa canção. Seara do hoje, nos rastros do tempo, estradas de sonho, de fé e oração. Nas curvas do mundo, nos sirva de guia, não deixe teus filhos andarem a sós. És fonte de vida, de paz e alegria, és luz no caminho de todos nós. Nas curvas do mundo, nos sirva de guia, não deixe teus filhos andarem a sós. És fonte de vida, de paz e alegria, és luz no caminho de todos nós. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria.
Over de heilige koningin Elisabeth van Portugal doen twee bijzondere verhalen de ronde naast de vele andere. Deze twee gebeurtenissen waren toch zeer belangrijk in haar leven. Ze leidden tot een zeker begrip respect vanwege haar man, de koning. Een eerste verhaal luidt als volgt. De koningin werd beschuldigd van het doen verdwijnen van geld uit de staatskas, die zij aan aalmoezen en zorg voor de armen besteedde. De koning maakte zich zorgen over de financiën van de staat en verbood haar geld op deze manier uit te geven. Maar Elisabeth, vanuit haar trouw aan haar christelijke plichten, zette haar liefdadigheidsacties toch door. Op een winterdag werd ze verrast door de koning en kon nog juist op tijd een geldbeugel onder haar mantel verbergen. De koning vroeg haar wat ze daar onder haar mantel verborg. De koningin antwoordde dat het rozen waren om het altaar van de door haar gebouwde kapel te versieren. De koning antwoordde dat er in januari geen rozen waren en hij beval haar het voorwerp die ze verborg terstond aan hem te tonen. De koningin opende zonder enige aarzeling haar koninklijke mantel en gaf de koning een prachtig boeket rozen. De koning, die hierin een wonder zag, liet vanaf die dag zijn vrouw vrij om haar eigen liefdadigheidsacties te beheren met de steun van de staatskas. En zo komen we aan een tweede verhaal. Zo was er eens een hoveling die jaloers was op de page van Elisabeth. Deze dienaar, deze page, genoot haar volle vertrouwen. Zij liet hem dagelijks, zonder dat de anderen daar iets van hoefden te weten, aalmoezen naar de mensen brengen. De jaloerse hoveling ging op een dag naar de koning met de boodschap dat die page hem bedroog door intieme betrekkingen te onderhouden met zijn vrouw, Hare Majesteit Elisabeth. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, maar de koning hechtte geloof aan deze praatjes. Hij besloot de page van de koningin uit de weg te ruimen. Toen de koning die dag per paard langs een kalkbranderij passeerde en er de grote oven zag waaraan de kalkbrander stond, steeg hij af en gebood de man: "De eerste de beste die morgenochtend namens mij naar je toekomt met de vraag of de opdracht van de koning is uitgevoerd, deze man grijp je onmiddellijk vast en smijt je in de oven. Het gaat dus om de woorden: is de opdracht van de koning uitgevoerd? Begrepen?" De volgende morgen stuurde de koning de bewuste page van de koningin naar die kalkbrander. Maar toen de page langs de kerk kwam en bemerkte dat er een mis aan de gang was, ging hij naar binnen en woonde er de heilige mis bij. Hij was nu eenmaal een vroom man en de koningin had niet voor niets juist hem tot haar vertrouweling gemaakt. Intussen wachtte de koning in het paleis vol ongeduld tot het moment dat het vonnis voltrokken moest zijn. Nu stuurde hij de jaloerse hoveling erachteraan om te zien of zijn opdracht inderdaad was uitgevoerd. En zo kwam deze hoveling bij de kalkbakker en vroeg: "Is de opdracht van de koning uitgevoerd?" Gevolg: de verklikker en kwaadspreker eindigde in de vlammen van de oven. Toen de koning hoorde wat er was gebeurd, besefte hij dat God de goede page had gered, de leugenaar had gestraft en de onschuld van koningin Elisabeth had bewezen. De koning verontschuldigde zich publiekelijk tegenover zijn vrouw en begon een groter respect voor haar te hebben. Tijdens de laatste ziekte van de koning verliet Elisabeth nooit zijn zijde uitgenomen om naar de dagelijkse mis te gaan. Koning Dionysius van Portugal overleed op 6 januari 1325, zoals vermeld staat, een heilige dood. Dat had hij zeker te danken aan het gebed en de boetvaardigheid van zijn vrouw. Maar u zult zich weer afvragen, waar blijft Maria in dat ganse levensverhaal? Deze keer vond ik maar een korte vermelding. En deze keer ook niet zoals in de meeste verhalen bij aanvang van iemands leven, maar helemaal op het einde, hier zelfs op haar sterfbed. Op een bepaald ogenblik was het de schoondochter die waakte bij de stervende Elisabeth. En Elisabeth sprak haar toe. Wees zo vriendelijk om even een zetel te halen voor de edele vrouwe die ons nu komt bezoeken. Het was moeder Maria die haar kwam halen. Zij zag Maria als de koningin van de hemel. En Elisabeth vroeg Maria, moeder van de barmhartigheid, haar voor te bereiden op de dood. De heilige Elisabeth van Portugal is uiteraard patrones van Portugal, maar ook van de stad Coimbra, Estremos, waar ze overleed, en van de stad Zaragoza. Maar door haar levenswijze en getuigenis is zij ook de patrones van de bruiden en de echtgenotes van ontrouwe mannen. Zij wordt aanroepen bij jaloezie en huwelijksproblemen, in oorlogstijden en bij oorlogsleed. Ze wordt onder andere afgebeeld met een kroon en een scepter, welke duiden op haar status als koningin, en met rozen in haar schoot, welke verwijzen naar haar kuisheid en trouw tegenover haar man, die zij tot zijn dood trouw bleef, ondanks zijn ontrouw.
Cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está. Se alegra, ya canta, ya llora, ya ríe y congrega. Enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está. En medio del pueblo y juntos. direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar.
Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste bedevaders, voor een volgende halte blijven we in het zuiden van ons Europa. Maar dan in het mooie Italië, in de regio Toscane, gelegen ten noordwesten van Firenze. In een vlakte aan de voet van de Appenijnen op 67 meter boven zeeniveau. En daar ligt de stad Pistoia. Deze stad werd reeds in de 2e eeuw voor Christus door de Romeinen gesticht. Een toerismewebsite vermeldt. Pistoia is niet zo bekend bij de toeristen, maar is zeker een bezoek waard omwille van zijn mooi historisch centrum met prachtige paleizen en kerken. Het belangrijkste plein van de stad is Piazza del Duomo, waar zich de dom of kathedraal bevindt, het baptisterium, een klokkentoren en een bisschoppelijk paleis. Met de bouw van de kathedraal die opgedragen is aan de heilige Zeno, bisschop van Verona, werd reeds gestart in de 10e eeuw. Verschillende branden en een aardbeving zorgden er echter voor dat de kerk in de 14e en in de 16e eeuw grondig werd verbouwd en vernieuwd. Pistoia is ook vooral bekend voor zijn bloemen- en plantenindustrie en dit sedert 1859. Overal buiten het centrum vind je dan ook serres met planten en bomen. Tussen haakjes, in Pistoia bevindt zich tevens de treinbouwer Ansaldo Breda, bouwer van de in opspraak gekomen Fira hoge snelheidstreinen. Dit even tussendoor. In Pistoia staat ook de Basilica della Madonna dell'Umilità, de basiliek gewijd aan de heilige maagd der nederigheid. Maar wat niet vermeld wordt in de toeristenwebsite is de kerk Santa Maria delle Grazie op een 800 meter van de basiliek. Het wordt ook genoemd de kerk van de Madonna del Letto. Dit betekent ons lieve vrouw van het bedje, het kinderbedje. Volgens de overlevering lag in het toenmalige ziekenhuis San Donino o San Lorenzo een meisje al 9 jaar ziek te bed. Op een dag in 1336 zag zij plots aan haar bed een wit geklede vrouw met een lachend kindje in haar armen. Het was Maria die haar tevens wonderlijk genas. De faam van deze wonderbaarlijke genezing verspreidde zich snel in de ganse stad. De ziekenzaal waarin het meisje lag werd omgebouwd in een oratorium, een gebedsruimte. In de 15e eeuw, op dezelfde plaats, rees de huidige kerk met behoud van het bedje waarin het meisje lag toen ze door Maria werd genezen. Het staat nog steeds in een kapel van de kerk. Heel mooi is een fresco te bewonderen op het hoofdaltaar. De overlevering verhaalt dat op het ogenblik van de verschijning een afbeelding van Maria als het ware geprint werd op de muur van de ziekenzaal waar het meisje lag. Dit wordt genoemd een acheropita, wat betekent uit het Grieks niet met de handen gemaakt. Zo bestaan er andere, volgens de overleveringen, op een bovennatuurlijke wijze ontstane afbeeldingen van bijvoorbeeld Christus, Maria, heiligen enzovoort. Denken we aan de doek van de heilige Veronica in Rome en de lijkwade van Turijn. Ten slotte nog één vermelding. 12 jaar na de eerste verschijning verscheen Maria met het kind in 1348 aan jongeren en zij kondigde hen een aankomende pest aan en riep daartoe de bevolking op tot gebed en bekering. Zoals reeds vermeld staat er dus in Pistoia ook de Basilica della Madonna dell'Umilità, de basiliek van Ons Lieve Vrouw van de Nederigheid uit het einde van de 15e eeuw. Op deze plaats heeft daarvoor altijd al een kleine kerk of kapel gestaan, wat vermeld wordt uit documenten uit de 13e eeuw, en men vermoedt dat men kan teruggaan naar de 8e eeuw. Zo wordt er een wonderbaarlijk verschijnsel vermeld einde 15e eeuw, toegeschreven aan Maria. In die tijd waren in vele Italiaanse steden talrijke lokale familievetes. Denken we maar aan het verhaal van Romeo en Julia, geschreven door William Shakespeare, maar gebaseerd op vertellingen uit 1476. Zo ook in Pistoia was er een hevige strijd bezig tussen de familie Spanciatici en Cancellieri. Op 17 juli 1490 verschenen er plots bloeddruppels op het voorhoofd van de 14e eeuwse fresco met de afbeelding van Maria in een kapel in de toenmalige kerk waar nu de basiliek staat. Het werd beschouwd als een teken van het verdriet van Maria, omwille van al het bloedvergieten in deze stad. Het wonder werd bevestigd door de plaatselijke bisschop Niccolo Pandolfini. Belangrijke families besloten er een waar heiligdom te bouwen ter ere van de Madonna, welke de tegenwoordige basiliek is. Het werd in 1931 door paus Pius XI verheven tot basiliek. Over de Mariaverering in deze stad bestaan nog andere bronnen, maar niet zeer duidelijk te plaatsen. Naast het ziekenhuis San Donnino o San Lorenzo, waar het meisje door tussenkomst van Maria werd genezen, was er ook een ander ziekenhuis, de Ospedale del Ceppo. Dit antieke hospitaal, die nu nog bestaat, dateert uit de 13e eeuw en is daarmee een van de oudste ziekenhuizen van Toscane. Volgens een legende begon op deze plek in de winter een boomstam, Ceppo, spontaan te bloeien na een verschijning van Maria die deze plaats aanwees voor de bouw van een hospitaal. De naam Ceppo komt ook omdat het in die tijd de gewoonte was in een holle stronk aalmoezen te leggen, hier voor de bouw van het hospitaal. Zo vond ik nog de vermelding van een verschijning in 1570 tweemaal van Maria aan een pater Capucijn genaamd Gerolamo, aan wie Maria het uur van zijn dood voorspelde. Maar het wordt enkel vermeld zonder verdere referenties. Beste vrienden, ik stel voor de stad Pistoia te verlaten. Een stad met als het ware een drietal bedevaartsplaatsen. Maar toch voornamelijk met de kerk van Santa Maria delle Grazie of de Madonna del Letto. En we gaan luisteren naar de mooie melodie van de film Romeo en Julia. Beste vrienden, ondertussen ben ik als het ware al op stap vertrokken uit de Toscaanse stad Pistoia langs de westkust over Genua en zo richting Turijn. Tussen Genua en Turijn ligt de stad Bra in de regio Piemont. De stad ligt op een heuvel hoog boven de rivier Tanaro. Het gebied werd al lang voor de jaartelling bevolkt. In de tweede eeuw voor Christus werd door de Romeinen op enkele kilometers van Bra de stad Polenzo gesticht op het punt waar belangrijke Romeinse wegen bijeenkwamen. Pas in de 12e eeuw werd Bra een zelfstandige gemeente los van Polenzo. Vandaag is het een stad gekend op vooral culinair gebied, met onder andere de worst Salsiccia di Bra. In de noordelijke rand van de stad Bra staat het Santuario Madonna dei Fiori, of het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van de Bloemen. En om te vernemen wat er is gebeurd, moeten we terug naar de 29e december van het jaar 1336. Een jonge moeder, Egidia Matisse genaamd, hoog zwanger, wandelde er op een avond langs de weg aan de rand van de stad. Ze komt er aan een votief zuil, beschilderd met een afbeelding van de Maagd Maria. Twee soldaten van een huurlingenleger zaten er verscholen, wilden haar overvallen en ondanks haar vergevorderde zwangerschap verkrachten. Egidia klampte zich stevig vast aan deze votiefzuil en smeekte Maria om hulp. Plots straalde uit de afbeelding een flitsend licht die de twee huurlingen verblindde en waardoor zij terstond in paniek wegvluchtten. Daarna verscheen Maria zelf aan de zwangere vrouw en troostte haar gedurende enkele minuten met de verzekering dat het gevaar geweken was. Maar van zodra Maria verdween en ten gevolge van de vele emoties en angsten beviel de vrouw terstond aan de voeten van deze Mariazuil. Egidia wikkelde de baby in een sjaal en slaagde er toch in het dichtstbij gelegen huis te bereiken. Maar het verhaal is nog niet ten einde. Het nieuws van deze wonderbaarlijke gebeurtenis verspreidde zich nog dezelfde avond, heel snel in de stad en ondanks het late uur snelde een menigte mensen zich naar de plaats van de agressie en de verschijning. Daar wachtte het volk een buitengewoon spektakel. De zuil, met de afbeelding van Maria, was plots omgeven door dikke sleedoornstruiken bezet met witte bloemen. En dit ondanks het strenge winterklimaat die er toen heerste. Sindsdien, elk jaar in deze periode, vertoont zich dit fenomeen. Behalve bijvoorbeeld in 1914 en 1939 bij de aanvang van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En vandaar dus de naam van Ons Lieve Vrouw van de Bloemen of Madonna dei Fiori. Over deze gebeurtenis bestaat er een lied in het Italiaans die het verhaal vertelt. De tekst vermeldt onder andere: de Heilige Maagd is vandaag verschenen op het platteland van Bra. En vandaag komt iedereen naar de weide om die ongelooflijke winterbloemen te bewonderen.
Donna, che aspetti il tuo bimbo, torni dal lavoro. È un sordo dicembre di neve di buio. Fredda campagna del 1300, un pilone per fermarsi a pregare. Ma ecco due ceffi, forse avranno bevuto. Soldati di un'altra città, donna bersaglio di una notte sola, tu donna puoi solo pregare. Ed ecco che luce che abbaglia, rompe il tuo momento di nera paura. Gli uomini fuggono, bianca figura è una donna. Thank you. stupore ai dogli e lili in un attimo che la dama ti guarda, ti aiuta, ti dice tranquilla, tuo bimbo ora è qui con te. Tornata in città con il pargolo, a tutti racconti una storia speciale. La Vergine Santa oggi è apparsa nella più sperduta campagna di Bra.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we bevinden ons in de Italiaanse stad Bra tussen Genua en Turijn, waar Maria dus verscheen op 29 december 1336 om de hoogzwangere Egidia Matisse te redden van een overval door twee huurlingsoldaten die haar wilden verkrachten. Zeer snel werd op de plaats waar deze zuil stond met de afbeelding van Maria, een kleine landelijke kapel gebouwd. Maar deze werd te klein voor de vele pelgrims die er op bedevaart kwamen, en in 1626 werd er een groter heiligdom gebouwd. Maar het aantal pelgrims bleef groeien, en in 1933 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe heiligdom, zoals het er vandaag de dag staat. Een nieuw altaar werd ingewijd in 1978. In de kerk kan je nu een groot schilderij bewonderen van de verschijning van Maria, geschilderd door Piero delle Ceste. Hij schilderde bijvoorbeeld ook de fresco's in de basiliek Maria Hulp der Christenen, gebouwd in opdracht van de heilige Don Bosco in Turijn. Op de website van het heiligdom van Santuario Madonna dei Fiori staat ook een boodschap vermeld. En daarmee sluit ik dan ook deze halte af. Ik lees het in een vrije vertaling. Maria lijkt hier de waardigheid van de vrouw te verdedigen. Tevens wil Maria het ontluikende leven beschermen en verzorgen. De fresco toont de maagd Maria die, en de schrijver haalt een uittreksel uit het document Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie naar boven. Maria die op heel bijzondere wijze deelgenomen heeft aan het werk van de Verlosser, in gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen. Hierdoor is zij voor ons de moeder geworden in de orde van de genade. Maria is dus de moeder van Christus en tegelijkertijd van alle discipelen. Zij is de moeder van de kerk. Zo ligt zij hier op aarde het volk Gods op pelgrimstocht voor als een teken van vaste hoop en van troost, totdat eens de dag des Heren komt. Aldus een passage uit Vaticanum II. En de boodschap vervolgt. De snoeiboom die elk jaar in de winter en de lente bloeit, is op zijn beurt weer een teken van ons christelijk leven, dat altijd moet bloeien, waar we ook zijn. Zelfs wanneer de omstandigheden ongunstig zijn, of wanneer we moeilijke momenten doormaken. De Maagd Maria nodigt ons altijd uit en steunt ons bij het aanvaarden van onze bekering door middel van het sacrament van de verzoening, het woord van God, de Eucharistie en het gebed. Tot zover deze boodschap aan de pelgrims van de Madonna dei Fiori. We gaan nog luisteren naar het hymnelied ter ere van deze Onze Lieve Vrouw van de Bloemen. Een tekst geschreven door kardinaal Gaetano Alimoni uit de tweede helft van de 19e eeuw, aartsbisschop geweest van Turijn. Beste vrienden, na twee haltes in Italië, stel ik voor even dichter bij huis te komen. We gaan op bezoek in de tweede oudste stad van ons land. In de oudste stad zijn we al op bezoek geweest, als u het nog herinnert, toen we op bezoek gingen bij de heilige Lutgardis van Tongeren. Deze tweede oudste stad is de stad Doornik. Doornik bestond al in de Romeinse tijd onder de naam Turnacum. Het kwam rond 432 in Frankische handen en onder Clovis was Doornik zelfs de hoofdstad van het Frankische Rijk tot 486. Clovis verplaatste het Frankische machtscentrum naar Parijs, maar daarmee was de rol van Doornik nog niet uitgespeeld. Clovis maakte de stad bij zijn vertrek tot bisschopszetel die heel Vlaanderen bestreek. de in Doornik geboren Eleutherius werd de eerste bisschop. Onder Karel de Kale, de eerste koning van westelijk Frankrijk, ontstond rond 850 het graafschap Vlaanderen, dat een leen bleef van de Franse koning. De Vlaamse graaf Boudewijn de Vijfde in de 11e eeuw maakte van het Doornik en Doornikse een burggraafschap of kasselrij onder het gezag van een burggraaf. Een kasselrij was het belangrijkste militair, gerechtelijk en bestuurlijk onderdeel van het graafschap Vlaanderen. Het zou een Vlaamse kasselrij blijven tot aan het begin van de 14e eeuw, toen het werd geannexeerd als Frans kroondomein. En zo zijn we gekomen in de periode die we moeten zijn. In 1337 komt Jacob van Artevelde aan de macht in Gent en wordt grotendeels erkend in de grote Vlaamse steden als een Vlaams volksleider en staatsman. Hij behoorde als lakenkoopman, makelaar en bezitter van uitgestrekte eigendommen tot de gegoede burgerij in Gent. In die periode begon ook de Honderdjarige Oorlog, na het uitsterven van het koninklijk huis van de Kapetingers, de eerste lijn Franse koningen. En alzo ontstond een vete tussen het koningshuis van Valois in Frankrijk en het huis van Anjou of Plantagenet in Engeland. De eerste eiste de Franse kroon op en de tweede in Engeland zowel de Franse als Engelse kroon. De oorlogen werden veelal uitgevochten op Frans grondgebied. Zo verbood Frankrijk aan Vlaanderen handel te drijven met de aartsvijand Engeland, maar Artevelde trok zich daar niets van aan en dreef toch handel met de Engelsen. De graaf had niets meer te zeggen en de ambachtslieden waren blij, ze hadden weer wol en werk. Maar er volgt een graanembargo vanuit het verbolgen Frankrijk, waardoor voedseltekort en het gemor van de Vlamingen escaleert. Maar ook in de Westhoek is men niet zo gelukkig met die onbegrensde macht van Artevelde. De feodale Fransgezinde heren aldaar zijn niet zo geneigd om te buigen voor het Engelsgezinde regime. Het hele najaar door is het onrustig en broeierig in het scheidingsgebied tussen Frankrijk en de Republiek Vlaanderen. En zo was er de slag bij Sluis in 1340, waarbij de Franse vloot van 170 schepen tot zinken werd gebracht bij de monding van het Swim bij Sluis. Uiteindelijk rukten de Engelsen met hun koning Edward III, samen met de Vlamingen, nog op tot Doornik. En zij kwamen ertoe op 23 juli 1340. En in Doornik start dan het beleg van Doornik, dat een goede 2 maanden zal duren. In de stad dreigt ondertussen, onder de inwoners en 1 Frans garnizoen, de hongersnood. Tot zover deze historische omkadering. Heel beperkt uiteraard. Er valt veel meer over te vertellen, maar ik denk voldoende voor onze nieuwe halte met Maria. Want achter de schermen, als het ware, speelde een belangrijke dame mee in de afloop van dit beleg van Doornik. En u kan het al raden. Maria.
Maria.
Zoals ik al zei, speelde Maria tijdens het beleg van Doornik in 1340 een belangrijke rol. Zo vond ik een website, Les Amis de la Citadelle de Tournai. En in de tekst staat vermeld, ik vertaal, 1340, beleg van Doornik, Anglo-Vlaamse aanval afgeslagen door de wonderbaarlijke verschijning van de maagd Maria te midden van de gevechten. Wat was er gebeurd? In Doornik staat de grote kathedraal Notre-Dame. Deze werd overspoeld door de hongerige bevolking met smeekbeden tot Maria om haar tussenkomst af te smeken. De 40ste dag van het beleg gaven de bewoners als een symbolische geste de sleutels van de stad aan Maria door deze sleutels te leggen aan haar standbeeld. 4 dagen daarna was er een plotse terugtrekking van de Engelse troepen. Nadien kwamen getuigenissen naar boven over wonderbaarlijke verschijningen van Maria buiten de stad, midden het vijandelijke kamp. De Britse soldaten die met deze verschijningen werden geconfronteerd, werden zeer verontrust en besloten zich terug te trekken. De geschiedenis vermeldt parallel ook dat ondertussen een groot Frans leger op weg was met de Franse koning Philips VI en tevens dat de Engelse koning Edward III om financiële redenen forfait moest geven. Er kwam inderdaad na 2 maanden van beleg een wapenstilstand op 22 september 1340. Interessant te vermelden is de invloed van een andere dame, een wakkere schoonmoeder, Johanna van Valois. En Johanna van Valois was enerzijds de zus van de Franse koning Philips VI, maar ook tevens de schoonmoeder van de Engelse koning Edward III. En in een oorlogstent pleitte ze voor de vrede. En het bestand van Esplechin kwam dankzij haar tot stand en vooral zonder dat iemand van beide partijen het gezicht verloor. Alleszins, de bevolking van Doornik was opgelucht en dankte waarschijnlijk de kwikke schoonmoeder, maar vooral onze lieve vrouw en die tot de dag van vandaag. Beste vrienden, dit waren weer een drietal haltes op onze lange bedevaartstocht door de eeuwen heen. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het trouwe luisteren en we maken terug afspraak in een volgende halte op Bedevaart met Maria.
So weary when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Thank you.
when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be.
To more than I